En dan zetten we deze dienst voort met samen te bidden. En daarna lees ik met u Handelingen 2, vers 1 tot 13. En mijn tekst is, hoe kan het ook anders? In ieder geval op zo'n dag hoef je niet naar een tekst voor een preek te zoeken. Die heb je altijd al. Efeze 5, vers 18 tot en met 21. En als ik gelezen heb, en voor de preek, wil ik samen met u zingen Opwekking 124. De dames hebben, dacht ik, alle liederen uitgezocht. Maar ik heb ze wel een beetje door elkaar gehutseld. Maar u hebt een boek bij u, daar staat het wel in. Of op die laptop, iPad staat het ook wel, dus dat zal wel goed komen. Zullen we nou bidden samen? Hemelse Vader, we danken u voor uw trouw. We danken u voor deze Pinksterdag. We danken u voor de zon die schijnt. We danken u, Heere, dat u uw geest hebt uitgestort. Daar gaan we over praten met elkaar. En we danken u dat u die geest leven is. Maar die geest, dat hoop ik dat we dat vanmorgen ook leren, staat niet los van de Vader en de Zoon. Want het is geen kracht op zich, het is ook een persoon. Heere, wilt u ons hart openen en een stem geven om te spreken? Wilt u met ons zijn in het luisteren en in het spreken en gewoon een rijk gezegend woord geven? We leggen de zieken voor uw troon neer. Eén zuster is genoemd met een bekkenbreuk. En Heere, dat geneest met rust, dat is pijnlijk. Maar dat is niet zo makkelijk en je geduld wordt ook op de proef gesteld. Nou, dat is een vrucht van de geest, dus dat mag je dan gelijk leren. Maar we bidden wel om genezing. We bidden u, Heere, voor een zegen overal waar het woord wordt gebracht, zoals het in de Bijbel staat. Waar Pinksteren wordt gevierd, met een uitzicht, wat ook Petrus zegt in Handelingen 2. Dit is wat geprofeteerd is door de profeet Joël. En dan staat het allemaal vast en wijst het naar dat laatste oordeel. Die laatste manifestatie van uw koninklijke macht als u komt met de oordeelstroom. Heer, wil ons om een gezegende dienst geven om Jezus wil. Amen. Nou, het zal u niet verwonderen dat ik gewoon Handelingen 2 vers 1 tot en met 13 lees. Dus wat dat betreft, net als het kerstevangelie, als je dit niet leest, is Pinkster er niet af. Dus dat gaan we gewoon doen. En dat is ook een fijn evangelie. Wat er staat, de geest wordt uitgestort in Handelingen 2. En dan Petrus die gaat daarna een grote toespraak houden. Daar hebben we het niet over, maar wel over die uitstorting. En toen de Pinksterdag of Pentakostel of de 50ste dag aanbrak, waren allen samen bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En vulde het hele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden op een ieder van ons. En zich zetten op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen met andere tongen te spreken zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu waren er Joden in Jeruzalem, woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. Die waren dat Pinksterfeest op dat feest afgekomen en die kwamen uit het hele Romeinse Rijk. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde ze, hoorde iedereen en in hun eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden ze, maar dit zijn toch allemaal Galileërs. Hoe horen wij dan een ieder van hen in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocia en Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië en bij Cyrene. En de hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Cretenzen, Arabieren, we horen en in onze eigen taal van de grote daden van God spreken. En ze waren allemaal buiten zichzelf, geheel met de zaken verlegen. En de een zei tegen de ander, wat betekent dit dan, wat wil dit zeggen? Maar waren er ook die spotten. Ze hebben te veel zoete wijn gehad. Goed, we gaan even naar Efeze. Er komt diezelfde uitdrukking voor van Handelingen 2, vers 4. En voor het geval u nog verder wilt studeren, dan kunt u hem ook nog in Colossenzen 3, vers 16 vinden. Alleen daar wordt het woord genoemd. Handelingen 5, vers 18 tot en met 23. Wat had ik neergezet? 21, mooi. Aan vers 18. Nou, indien gij u echter... Nee, ik ben nou door. Gelaten Efeze. Ik ga weer op cursus. Ik ga de Bijbelboeken uit mijn hoofd leren. Daar staat dit. En bedrink u niet aan wijn waarin bandeloosheid is. Maar, daar komt die uitdrukking. Wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen en zingt en jubelt de Heere van harte. Dank te allen tijden in de naam van onze Heere Jezus Christus, God de Vader, voor alles. En wees elkaar onderdanig in de vreze van Christus. Nou, dat is ongeveer de tekst voor de preek samen met Handelingen. En dan gaan we nu opwekking 124 zingen. Na de preek, nummer 436 uit de bundel Opwekking. Dat mag u doen zonder dat ik het verder aankondig. Dus als ik amen heb gezegd, dan mag u dat lied samen gaan zingen. Het is nogal een lange, zag ik, dus. Dan zing ik even niet mee, want er is bestemming voor. Broeders en zusters, gemeente jonge mensen, samen gemeente van Christus. Ik ben een keer met windkracht 12 op zee geweest. Ik kan het niemand aanbevelen. Mezelf ook niet meer. Dan heb je dus geen golven meer op de Noordzee, maar die waaien helemaal blak, zeggen wij dan nu, rukvlak. En dan voel je je heel erg nietig. En ik kan me nog herinneren dat ik met een paar gekapte wortels bijna de trap naar het vooronder af skukelde. Je begrijpt, ik was 21 jaar en ik had mijn erfenis, voor zover ik die nog al had. Ik had er in ieder geval een vogel en die had ik verdeeld. Die had ik al weggegeven in mijn gedachten. En ik denk, dit is het dan. Ik ben 21 jaar oud geworden en voor de rest zal ik er niet zoveel meer bij krijgen. Ik doe het nooit meer. Tenminste, dat staat me nog bij als de dag van gisteren. En ik heb zo'n idee dat dat Pinkster gebeuren met die geweldig gedreven wind ongeveer zoiets was. Alles kudde. Tongen als van vuur die zich op iedereen verdeelden. Samen met, want zo geloof ik Handelingen 2, geen vertaalwonder maar een hoorwonder. Zo pak ik het, zo leg ik het uit. En alle hoorders hoorden God prijzen in hun moedertaal. Nou, u hebt die landen gezien. Die komen heel vaak in het Nieuwe Testament voor. Dat zijn ongeveer de landen van het Romeinse Rijk. Dat was de toenmalige wereld. Verdere wereld hadden ze geen verstand van. En dan Petrus verklaart dat gebeuren, ja, terecht uit de profetie van Joël. Want er wordt heel wat gezien, beleefd, gehoord en ervaren. En ja, die mensen, die 120, waren door Jezus, natuurlijk na de hemelvaart, toen hij nog een dag of 30 met hen rondwandelde, goed voorbereid tussen opstanding en hemelvaart. Gij zult kracht ontvangen en de Heilige Geest zal over u komen. Mijn geest wordt uitgestort met de geest vervuld. En ook Paulus spreekt vrij veel over de vervulling met de Heilige Geest. En inwoning en leven door de geest. Nog een vers uit Galaten moeten we nog even noemen. Daar wordt gesproken over het ontvangen van de geest als gebeurtenis. Een gebeurtenis die Galaten gewoon kunnen terughalen in hun herinnering. De tweede vers. En ontvangen en ervaren zou je kunnen zeggen. En Handelingen geeft ruimte voor de herhaling van het Pinksterfeest in verband met de vervulling van de geest. Vervulling met de geest, ontvangen, uitstorten. Het lijkt dus meer te zijn dan inwoning. Het lijkt iets te zijn wat daar bovenuit stijgt. Romeinen 8, Johannes 3 wijzen bij de wedergeboorte op de inwoning met de Heilige Geest. Maar ik denk dat we hier mogen praten over de doop met de geest. De geest is uitgestort, ook een geloofsopdracht wordt vervuld met de geest, ook door geloof, helemaal goed. Maar er is een situatie dat je dus de eerste keer vervuld wordt met de Heilige Geest. En dat lijkt een situatie, een gebeurtenis die in je herinnering gegrift mag zijn. Nou, Pinksteren is een vervulling met de profetie, van de profetie van Joël. Het zal gebeuren in het laatste der dagen waar we nu in leven. En Jezus is in ieder geval bezig om terug te komen, laat ik het dan zomaar zeggen. Wij gaan ons deze morgen bezighouden, en ik hoop tot zegen, met de vervulling van de Heilige Geest naar aanleiding naar Efeze 5, vers 18. Tot en met 21. Een thema: wordt vervuld met de geest. Het is een opdracht. Wat is het? Het wezen dus en het gevolg van deze vervulling. Nou, eerst maar eens naar de opdracht in Efeze 5, vers 18. Dat is een interessante tekst en u hebt die vast wel eens gelezen. Word niet vervuld, word wel vervuld. Niet met wijn, want dat is een verkwist, bandeloos leven, maar als je te veel wijn op hebt, trouwens, Paulus lijkt een knipoog te geven, Handelingen 2, ze zijn vol zoete wijn, dan word je helemaal door die wijn beheerst. De dag erop een kater. Maar word vervuld met de geest. Paulus schetst dus die tegenstelling. Het is in de Handelingen 9:00 in de morgen, dus vol zoete wijn is geen optie. Maar Paulus schetst een tegenstelling tussen een negatieve en een positieve gebeurtenis. En die lijken toch in eerste instantie op elkaar te lijken. Want die apostelen doen nou die vervulling met die geest zo gek dat ze haast lijkt dat ze een beetje te veel op hebben. Word niet vervuld van wijn, want daarin is bandeloosheid. Dat woord dat kent u wel. Zonder banden. Maar u kent de geschiedenis van de verloren zoon. U zei tegen zijn vader, geef mij nu mijn geld. En ik ga naar een ver land. En wat doet hij daar? Daar verkwist hij alles wat hij had. Maakt alles te gelden. Zijn erfenis. En dat maakt hij op aan drank en vrouwen, zoals zijn oudste broer meent te moeten opmerken. Maar wat leren we hier nou uit? Dit, dat een leven beheerst door de zonde een verkwist leven is. Maar ik wil het nog even sterker zeggen. Een leven zonder vervulling met de Heilige Geest is een verkwist leven. Het levert de dood op. Bandeloosheid, verkwisting, eigenlijk is dat een leven zonder vervulling met de Heilige Geest. Nou, Paulus zegt in Romeinen 7, die uitdrukking kent u wel, ik, miserabel, CQ, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit doodslichaam? Hij hongert in Romeinen 7 naar de gerechtigheid. Ik kan dat niet uitwerken hoe u Romeinen 7 moet lezen. Maar ik kan wel wijzen naar die opdracht die Efeze 5 geeft. Word vervuld met de geest. Dat is een tegenwoordige tijd. Ik krijg geen taalles, maar dat moet ik even zeggen. Dat is een tegenwoordige tijd in het Grieks. En als je een tegenwoordige tijd in het Grieks tegenkomt, dan is het een, wat wij noemen, een doorgaande zaak. Een durativus. Hebben we nog een probleempje? Valt wel mee. Maar in het Grieks heb je een vorm die wij niet hebben. Dat is een passieve vorm. Dat zie je aan een theta en een eta, om het zo maar eens te zeggen. Maar die kunnen wij niet vertalen in één keer. Daar hebben we een hulpwerkwoord voor nodig. En dat is word. Dan is er nog iets wat erbij hoort. Die tegenwoordige tijd wordt vervuld met de geest, is ook nog een opdracht. Dus die heeft de functie van een imperatief. Opdracht. Passief. Hoe doe je dat nou dan? U krijgt nou van de Bijbel, ik krijg van de Bijbel dezelfde opdracht. Word vervuld met de geest. En dat is passief, ik kan daar niks aan doen. Hoe mogen wij nu deze opdracht vervullen? Allereerst denk ik dat het zo in elkaar steekt. We moeten eerst maar eens toegeven dat we het niet kunnen. Toch blijft de opdracht staan. Word vervuld met de geest. En die apostelen die weten 10 dagen voordat ze de geest dan werkelijk ontvangen na de hemelvaart, verlaat Jeruzalem niet, dat dat ook zo is en dat ze dat ook niet kunnen en dat ze het moeten krijgen. Ze brengen die dagen door met gebed. Een vervanger voor Judas wordt gekozen. Wat bidden ze nou om? Om de vervulling van de beloften die Jezus en in Handelingen 8 In Handelingen 1, vers 8 en in Johannes Evangelie staat er ook iets van. Lucas staat er wat van, heeft gegeven. Ze bidden om de beloften van de geest. In Handelingen 8 en 10 zien we dat er ook tijd ligt tussen ja, geloof tot geloof komen en daadwerkelijk vervullen met de Heilige Geest. Want in Handelingen 19, dat is eigenlijk een hele fijne tekst om even met u door te lopen. Dan komt Paulus in Efeze tegen 12 leerlingen van wie? Ja, je zou het haast niet geloven, maar ze zijn er wel nog, van Johannes de Doper. En die geloven, en die hebben met Paulus over de Christus en van alles, dat hebben ze allemaal wel geleerd. En Paulus, die zit zo zijn oor eens te luisteren. Ik denk, ja, maar deze mensen hebben het over alles, maar behalve waar ze het over moeten hebben. Paulus mist iets. En dan vraagt hij zo plomp verloren, hebt u de geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Ik bedoel geen wachtdiensten of verplicht in tongen spreken, daar trek ik niet over. Maar ik geloof dat er meer is dan inwonen. Bij wedergeboorte komt de Heilige Geest in je wonen, maar vervulling is meer. Dat is een aangording met kracht uit de hoge. We zullen dus later nog op doorbeduren. Maar hoe moeten we dat nou doen? Gaat u nou eens even met me mee naar Johannes 7. Ik ga de Bijbel met u door, de preek is ook meer een Bijbelstudie vanmorgen. Johannes 7, ik meen, want deze zuster heeft de Bijbel open liggen. Dan moet ik even een vers voor haar proberen te vinden. 37 tot 39, dan bent u in de buurt geloof ik. Staat Jezus daar op dat tempelplein in de vrouwenvoorhof. Waarom in de vrouwenvoorhof? Dan mogen de mannen wel komen, maar de vrouwen mogen niet bij de mannen komen. Ze waren dus ook wel zo slim, ze zetten die offerkist in de vrouwenvoorhof. Dan kon die even goed offeren. Nou, ze waren wel slim hoor, En dan heb je eigenlijk een processie met een gouden kruik van het badwater Siloam. Dat is ook opgegraven. En dan met die processie gingen ze lofliederen en psalmen zingend. Gingen ze op de laatste en de grootste dag van het Lofhuttefeest. Dat was een Sabbat. Voor het brandofferaltaar. Die kruik uitgieten met water uit dat badwater. En dan citeerde ze Jesaja 55. Hij zult met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. Staat daar die timmerman uit Nazareth die hele processie te verstoren? En die niemand dorst heeft die komen tot mij en drinken. Ik ben het levende water. Kijk, nou, kom maar ergens. Dat zegt Jezus. En dan hebben wij een int hoe wij vervuld moeten worden met de Heilige Geest. Ja, door geloof. Ik heb het idee, hè. Nou, geen idee, ik denk dat dat wel waar is. Als je het mist, vraag het dan om. En vraag, blijf er alsjeblieft om vragen. Want je kunt er niet buiten. Staat in Lucas 11, 13. Dan staat als u bidt om de Heilige Geest of om het goede, Matthäus 7, 7 ongeveer. Om de Heilige Geest, dan krijg je die. Absoluut. Nou, het is Pinksteren geweest. Wij vieren Pinksteren. En de gemeente heeft de Heilige Geest ontvangen. Wachten hoeft niet meer. Vertrouwen op ervaring hoeft ook niet. Komt wel. Als u dat gebed in geloof bidt, broeder, zuster, jongeren. Mag u geloven dat u het hebt. En ik garandeer u bij wijze van spreken, niet ik, maar de schrift. Dat die ervaring er is, dat haakt vast in je ziel. Een stuk blijdschap, beleving. Hoe moet ik het noemen? Zoveel, ik kan die ervaringen allemaal niet schetsen. Ik heb er ook één gehad en heb er nog steeds. U merkt het wel, zo mag ik het zeggen. Merkt het wel? Ja. En u vergeet het niet meer. Nou, dat is de vervulling. En als je de vervulling zo zeg ik het dan maar, de eerste keer ervaart, dan is het de doop met de geest. Maar ik praat een keer met mijn neef, Aangeronkers. Die geeft les in Ede. Nou, die gelooft dat niet zo zoals ik het nu schets. Dan zeg ik, ja, neef, zeg, wat jij doop noemt, noem ik vervulling in omgekeerd. Hij zegt, ja. Misschien is in de kerkgeschiedenis de termen een beetje door elkaar gehaald. Dat zou best kunnen. Maar ik begrijp, zo uit de Bijbel, zoals ik het nu heb verteld, zo begrijp ik het. Ik geloof dat de eerste vervulling met de Heilige Geest de doop is en dat hij die in herinnering meedraagt. Dat geloof ik. En dat dat aangording is met kracht uit de hoge. En dat het ervaren mag worden. En dat hij op een gegeven moment een vervulling met de Geest die herhaalbaar is, ook steeds weer ervaart. Maar wat is nou het wezen van die vervulling? De dames, onze zusters, hadden een liederen uitgezocht. En wat me dan opviel is, het ging allemaal over kracht. En daar ben ik het helemaal mee eens hoor, daar gaat het niet om. Maar ik wil er even met die over voortborduren. Wordt vervuld, hebben we gehad. Nou, met wie? Met de Heilige Geest. Maar wie is dat dan in vredesnaam? Wie of wat is de Heilige Geest? Nou, dan wordt er verwezen naar Handelingen 1, vers 8... Gij zult kracht ontvangen, ongetwijfeld een zeer belangrijke tekst. Maar de Jehovah getuigen geloven dat ook. Gods onpersoonlijke kracht zweefde op de vlakte van de wereldoceaan. Nieuwe wereldvertaling Genesis 1. En dat is niet, het vaak worden gedacht in kracht. En in uitstorting, en dat mag allemaal, maar ik wil iets anders met u proberen door te lopen. Je kent vervuld met kracht die redenatie van de Jehovah getuigen. Nou laat ik dat gewoon nu maar zo laten zoals het is. Maar wie en wat is nou de Heilige Geest? Eigenen wij ons nou de geest toe? Of eigent de geest ons naar zichzelf toe? Dat is de vraag. We zingen een oud lied, dat staat in het liedboek, en dat zal ook wel in de opwekking staan. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, ere zij de geest, de trooster, de drieënige op zijn troon. Nou, het woord drieënige staat niet in de Bijbel, maar ik kan u wel bewijzen dat Jezus God is, de Vader uiteraard God en schepper is, Jezus is God en schepper en de Heilige Geest is dat ook. Dat kan ik u uit de Bijbel klip en klaar aantonen. En daar gaan we eventjes over praten. Wij aanbidden dus de Heilige Geest, maar wat moet die dan zijn? Geen kracht, die kun je niet aanbidden. Ook geen nabijheid aan zich, een beetje een ervaring of wat dan ook, want er valt ook niks te aanbidden. Wij aanbidden, broeders en zusters, een persoon. En u zult dat met mij instemmen, dat lied. Als u dat zingt, dan zeg je ja. Geest is een persoon. Maar toch is het niet zo grijpbaar. We kunnen in de Bijbel veel vinden over de Heilige Geest. Daar kan ik er 2-3 uur over praten. En dat ga ik u niet aandoen. Trouwens, dan wordt bij mij thuis de kast ook koud. En dat moet ook maar niet. De Geest is schepper, trooster. Hij bidt voor ons en door ons heen. Hij vervulde Christus niet als kracht. Maar hoe ging dat bij de Jordaan na zijn doop door Johannes? Toen kwam er in een gedaante van een duif, in dit geval op zijn schouder zitten. De geest weet wat in God is, hij onderzoekt de diepte van God. Hij bidt naar God toe voor ons, ja, alle dingen. En soms weten wij niet wat we bidden moeten, maar de geest bidt door ons, voor ons, met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat stemmen we ook allemaal toe. Grote knikken, ik weet dat u dat met mij eens bent. En toch hebben wij wellicht moeite om de geest als persoon te zien. Iemand een beetje meer als een ander. En een paar versen uit de schrift wil ik met u delen. Die laten zien dat de Heilige Geest alle eigenschappen heeft die een persoon ook bezit. Misschien helpt u dat aan, om die aanbidding te laten groeien in uw leven. Een persoon heeft, er zijn meerdere bewijzen, maar hier hou ik het bij, wil, gevoel, verstand. En laten we nou eens proberen of de Bijbel dat aantoont, dat dat op de geest van toepassing is. En geloof me, het tekstenmateriaal is overweldigend. Ik noem de eerste 1 Korinthe 12 vanzelf, die gaat op een gegeven moment in de buurt van de geestesgaven. Die hij huid deelt, hij geeft gaven en er zijn er een heleboel. Ik heb ze nog geteld, ik dacht van een gave of 18. Sommigen hebben er meer, sommigen minder, maar dat maakt zoveel niet uit op dit moment. Maar de geest deelt uit zoals hij dat wil, staat er. Kijk, een tekst, verdere teksten over de gaven, de charismata van de geest, vindt u in 1 Korinthe 12 hebben gehad. Dat is wel te onthouden zelfs. 1 Korinthe 12, Romeinen 12, Efeze 4 en Petrus 4. Dus dat, is wat, dat kun je wel onthouden. Dat lijkt wel op elkaar. Daar staan de meeste gaven genoteerd. Dan heb ik een vers gevonden in Hebreeën 2 vers 4. Nou, dat zal geen wonder zijn, maar daar heb ik een commentaar over geschreven. Over de krachten en de wonderen en de tekenen en de gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Nou, de wil hebben we dus wel vastgezet nou. De geest heeft gewoon een wil zoals wij die ook hebben. Maar nou het gevoel, de emotie. Pakt u eens Efeze 4 vers 30. En bedroef de Heilige Geest niet, waardoor u verzegeld bent enzovoort. Wat bedroeft de Heilige Geest? Zonde. Zonde bedroeft de Heilige Geest. Hij is een heilige gast die bij ons inwoont. God heeft ons een goddelijke gast gegeven. En die wordt door zonde bedroefd. Dan nog een tekst uit Johannes 16. De Heilige Geest wordt trooster genoemd. Naast helper en voorspreker. Nou, als er dan nog meer bewijs nodig is, een kracht troost niet. Dan nog een paar, 2 Korinthe 6 vers 6 en Romeinen 15 vers 30. Daar wordt gesproken over de liefde van de geest die in ons wordt uitgestort. Johannes 17, het hoge priestelijk gebed waar Jezus spreekt dat er liefde is tussen vader en zoon. En ik denk ook dat je de Heilige Geest daar gewoon bij kunt zetten. En dat er een gemeenschap was tussen vader, zoon en Heilige Geest voor de grondlegging der wereld. Die term laat ik zitten. De Heilige Geest, broeders en zusters, ik hoop dat ik u daarmee een beetje heb geholpen, is een persoon. U wordt vervuld met een persoon. En dat houdt in dat vervulling met de geest, zoals we het geschetst hebben, in feite niets meer en niets minder is dan een overgave. Wij geven ons aan hem in geloof. Wij aanvaarden zijn wil, zijn plan voor ons leven. Wij erkennen dat de strijd tegen zonde en verleiding door ons vlees niet gevoerd kan worden. Maar dat we daar de geest en de overwinning van de Heer Jezus Christus voor nodig hebben. Dat is het gevolg van deze verse. Nou, de Heilige Geest heeft ook verstand, laten we die dan ook nog maar even pakken. Hij weet, niemand weet wat in God is dan zijn eigen geest. Hij openbaart zichzelf aan ons als een persoon. En hij pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen naar de bedoeling van Gods wil. Er staat in Grieks een woord, dat is voelen, denken, willen. Nou, Ik heb nog wel meer versen, maar ik laat het hierbij. Er is nog veel meer. Ik kan u een boekje aanbevelen van Torrey. Ik denk dat het aan de kerk nog wel te krijgen is. De Heilige Geest, Persoon en Werking. Misschien kent u het wel. Als u dat pakken kunt krijgen, broeders en zusters, dan kan ik het u aanbevelen. Lees dat door. Ik hoop dat ik heb laten zien dat een goddelijke persoon bij ons woning heeft gemaakt en ons wil beheersen. Dat is de geweldige gedachte van Pinksteren. Een kracht kun je beheersen. Gaat ook weer weg. Wij bezitten veel meer. De kracht is over ons gekomen. Geen kwestie van dat dat niet zo is. Dat is zo. Maar die kracht wordt belichaamd door een persoon die onze nieuwe schepping heeft gemaakt. En door die schepping zijn we overgeplant van de wereld, de slavernij van de zonde, naar de heerlijkheid van het koninkrijk van Christus. Dat is het gevolg. Dat is het gevolg. U bent geschapen als een nieuwe mens naar het beeld van God. Dat is de kracht van Pinkster. De Geest verlangt ons meer te bezitten. Ons meer te heiligen. Ons meer te vervullen. Ziet u wat vervulling inhoudt? Het is geloof. Het is overgave. Het is afzien van eigen kracht. Het is opzien naar God alleen. Ik kan mijn eigen christenleven niet leven. Ik heb vaak genoeg geprobeerd en ik doe het nog wel, maar het lukt dus niet. Nou, we gaan kort het laatste punt doen. Het gevolg van die vervulling. Nou, we waren er al een beetje mee bezig eigenlijk. Waar gaat het nu om het in het leven door de Geest? Kijk eens in vers 19 van Efeze 5. Lofprijzing, dankzegging, gemeenschap, blijdschap, vrede, noem maar op. Maar ik wil aan het eind van deze boodschap op Pinksteren nog twee zaken benadrukken. Het gaat om kracht ontvangen, maar dat is niet zonder doel. Ik kom zoveel christenen tegen, die hebben het altijd over kracht. Maar waarvoor is er die kracht dan? Daar kun je zelf niet over beschikken. Ik zeg het met eerbied, maar ik zeg het eventjes heel scherp, God zal wel gek zijn. Om ons aan ons te geven is er verder nergens mee te bemoeien. Ik hoop dat u begrijpt dat ik met grote eerbied spreek op dit moment. Die kracht heeft een doel. Nou, dat zei die zuster, die zei dat doel al. Gaat uit aan alle stranden, dat is het doel. Begrijpt u het? Het gaat om getuigenis. En die kracht ontvangen om getuigenis hangt samen met nog wat. Ja, het schiet me nou in zin en daarom zeg ik het. Het staat hier niet op papier. Het is kruisdragen. En wat is kruisdragen? Dat is niet sterven aan jezelf, want dat kan niet, dat ben je al. Je stierf met Christus toen je tot geloof kwam en een kind van God werd. Kruisdragen, zuster, is lijden om Christus wil. Dat is kruisdragen. En Paulus noemt dat toevoegen aan het lijden van Christus. Niet omdat hij dat af moet maken of vol moet maken, maar het is een genadewerk wat loon oplevert. Zo steekt het in elkaar. Wees een getuige. En je hoeft niet tegen iedereen op een gegeven moment het woord van God te brengen en ben je al bekeerd. Ze zouden je spuug zat worden, bij wijze van spreken. Zo werkt het ook niet. Mijn ervaring is gewoon, in de Jumbo staat een koffietafeltje. En dat noem ik de Urker Leugenbank. Het stond altijd bij het afslag, weet je wel. Er zaten al die oude vissers sterke verhalen te vertellen. De leugenbank noemde wij dat. Nou, ik heb dit ook de leugenbank genoemd. Nou, ik heb daar kennissen op gedaan. Ik heb het niet altijd over God, maar als ik de kans krijg, heb ik dat wel. Heb je ook, schuift aan, onze dorpsfilosoof. Ook gezellig. En die heeft altijd vragen over het hiernamaals en over het eeuwige leven. Denkt hij over na. Nou, als die openheid daar is, dan getuig ik. Dan leg ik hem dat uit. Soms op een gegeven moment, dat heb ik ook wel eens gehad, dan denk ik, ja man, maar nu kom je niet weg zonder een vermaning. Nou zeg ik het je wel. Dat is wat God van ons vraagt. En dan zult u kracht ontvangen. Efeze 5 verplaatst die vervulling. Ik ga dat maar eens in zijn context lezen. Nog wat, broeders en zusters. Als u de Bijbel leest, lees dan niet één tekst en bouw daar een heel gedachtegang mee op. Lees de omgeving. Lees het hoofdstuk. Wat staat er? Dan komt u in. Nou staat hier middenin die vervulling tussen gewone huistuin en keukenopdrachten. De mensen zijn, met elkaar spreken, gemeenschap der heiligen, blijdschap. En kijk dan eens in Galaten 5, ik wou het al met u lezen toen ik Efeze 5 moest hebben, vers 1, 13 en 16. Daar wordt gesproken over de bevrijding van de slavernij van de zonde en leven door de liefde. Dient elkaar door de liefde, staat er dan. En leef of wandel door de geest, dan vervult u niet de werken van het vlees. Zo staat het er in Grieks. Dus daar dacht ik aan een aorist. Nou, dat zegt u ook niks, dat moet ik helemaal niet zeggen. Wandel door de geest. Dat moet een levensprincipe worden. En als je dat doet, dan staat u dus aan de goede kant en doet u dus geen zonde. Dat is het geheim van de heilige. En dat is het gevolg van de vervulling met de geest. De heilige. En soms dan krijg je toch van God een oplawapper. Word je weer even stevig op zijn plekje gezet, om het zo maar eens te zeggen. Maar één ding, broeders en zusters, Pinksteren leert ons dat God ons niet haat of wat dan ook. Hij leert ons dat hij bovenmate veel van ons houdt. En ons uitnodigt te drinken van dat levende water. En die stromen komen dan verder. Maar het houdt wel in dat wij ons moeten laten leiden door die geest. Wij niet hem, maar hij ons. Nooit vergeten. Ik ook niet. En dat is een nieuw leven. Door geloof. Amen.
Thank you.
Een mooi lied. We gaan danken. Als u wilt, mag u wel even blijven staan, want daarna doen we het slotlied. Ja, de collecte er tussendoor, maar wat een grote sterk van, toch? En daarna zingen we, nou, dat geweldige lied. Ik vind het een van de mooiste van Opwekking. Als ik op een gegeven moment de bundel alleen maar kon kopen voor dat lied, dan deed ik dat nog. Maar gelukkig staat het toch wel op internet, dus ik hoef het niet te kopen. Maar vooruit. Ik vind 354, glorie aan God. Dan kun je de dienst beter mee afsluiten. Niet waar? Nou, dan gaan we tot slot zingen. Voorspel kunnen de broeders de collecte ophalen. En daarna mag ik u zegenen. We zullen eerst danken ook. Hemelse Vader, dank u voor deze dienst. Dank u voor de vrijmoedigheid in het spreken. Dank u voor het luisteren en voor het geduld dat de hoorders met mij hadden. Dank u, Heere, dat men, en dat vind ik heerlijk om dat te ervaren, dat men het probeert te volgen en te proberen te begrijpen. Ook als er soms wat veel bijbelmateriaal is, dan wil men toch meelezen en ja, blijven luisteren. Dat is fijn. Daar dank ik u voor. Wilt u ons veilig brengen waar we worden verwacht, een goede Pinkstertijd geven en ons bepalen bij die Heilige Geest, God zelf, die in ons woont met zijn liefde, zijn gevoel, zijn verstand, alles. En dat hij ons leiden wil door geloof en door gebed. Dat is Pinksteren. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Wat een rust. Kijk maar naar de hemel. Rijft uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere. Want de Heere zegent u. En hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Hij verheft zijn aangezicht over u. En geeft u zijn vrede. Door zijn geest. Door het kruis van Golgotha. Van nu af aan. Totdat hij, en ik geloof, zeer spoedig komt. Amen.